Dames en heren, leden van de commissie MO, aanwezig op de publieke tribune, luisteraars overal die ons kan zien, vooral lokaal uiteraard. Welkom en ik heropen de geschorste vergadering van 6 november 2017. U denkt, we hebben dezelfde voorzitter als vorige week. Dat klopt, want de heer Klut laat zich verontschuldigen. Die is vanwege omstandigheden verhinderd vanavond. Dus u zult het vanavond wederom met mij moeten doen. Nogmaals, hervatting van de geschorste vergadering van 6 november 2017. Ik wil toch een klein agendavoorstel doen met uw goedvinden. En als dat niet zo is, hoor ik dat graag. Dat is, ik zit eraan te denken om punt 7 en punt 8, om dat als één punt te gaan behandelen. Dus de bestuursrapportage sociaal domein tweede kwartaal en de bestuursrapportage sociaal domein derde kwartaal, om dat als één punt te behandelen. Kunt u daarmee instemmen? Ja, dan... Jawel? Ah ja, ik. Het is aan u. Dan gaan we door met punt 6 van de agenda. En dat betreft het verbeteren en ontwikkelingsplan zorg en ondersteuning kwetsbaar gezinnen. Op 6 april 2017 hebben 5 samenwerkende toezichthoudende Rijksinspecties de resultaten gepubliceerd van het onderzoek naar de effectiviteit van de zorg en ondersteuning aan kwetsbare gezinnen in Den Helder. Die rapportage bevatte een oordeel en bevindingen en een beschrijving van risico's. En dit is de aanleiding geweest om het verbeter- en ontwikkelingsplan wat nu voor ligt, om dat op te stellen. En dit plan is gericht op het vermijden, wegnemen en het kleinhouden van de gesignaleerde risico's. En u wordt als commissie in de gelegenheid gesteld om van gedachten te wisselen over dit document. Die gelegenheid bied ik u graag. Ik bied u ook de gelegenheid om daar met elkaar over in gedachten te wisselen. En ik wil dat gewoon één grote ronde van maken, dus ik ga het rondje af. Stel uw vragen, de wethouder zit er voor om ze te beantwoorden. Mocht er dan nog aanleiding zijn tot de discussie onderling, nou, daar is ook ruimte voor. Dus ik wil er gewoon één grote ronde van maken. Ja? Bent u daarmee eens? Nou, dan kijk ik aan mijn linkerkant en dan geef ik als eerste het woord aan meneer Nuniga.
Voorzitter, hartelijk dank. De Stadspartij Den Helder heeft wat betreft de gemeenschappelijk geregistreerde arbeid geen nadere vragen. Dus het mag door naar de Raad. Dank u.
Nou, het is hier een bespreekpunt. Volgens mij gaat het niet door naar de Raad.
Ja, herstel, ja.
Het is meer een gedachtenwisselingsonderwerp.
We hebben ook geen aanvullende vragen over.
Er staan vandaag geen onderwerpen die doorgaan naar de Raad.
Nee, maar we hebben ook geen nadere vragen.
Oké, dank u wel. Ga ik het rondje verder. Mevrouw Vosman.
Dank u, voorzitter. Beter voor Den Helder ook niet.
Dank u wel, mevrouw Van Dam, ChristenUnie.
We hebben het toch over het verbeterplan. Ja, toch? Oké. Okay. Nee, omdat mijn buurman...
Punt 6 van de agenda.
Ja. Helemaal verbeteren.
Ja. Oké. Okay. Nou, een aantal vragen. Kunnen wij dat rapport wat hier aan de grondslag ligt ook ergens vinden? Ik kon het zo snel niet vinden, maar misschien heb ik er niet goed naar gezocht. We zijn blij met het rapport. Ontzettend fijn dat daar zo zorgvuldig naar gekeken is. En de uitslag is wel zorgwekkend, want de inzet van het sociaal wijkteam was natuurlijk dat het een brede kijk zou zijn en goede integrale samenwerking op alle gebieden. Dus ontzettend fijn dat dit er ook naar voren gekomen is en dat het aangepakt wordt, omdat we natuurlijk toch al, volgens mij al 3 jaar bezig zijn. En dat dit een van de belangrijke doelstellingen daarmee is, om meer integrale samenwerking te krijgen en een brede kijk. En ik hoop dat het ook echt lukt. En mijn vraag is er eigenlijk zo voldoende mankracht? Hoe groot is de caseload voor het sociaal wijkteam? En gaan we dat redden met het geld wat ervoor is? En een andere vraag. Die suite voor sociale regie, waar nogal vaak naar verwezen wordt. Als ik het goed begrijp, is dat een softwarepakket. Is dat wordt het alleen gebruikt binnen de gemeente, dus binnen het sociaal domein, de verschillende stukken van het sociaal domein? Of is dat ook in samenwerking met zorgaanbieders? Kunnen die daar ook in? Hoe breed is dat? En het derde punt gaat over de casusregisseur. Als ik het goed zie in het rapport, is het belangrijk dat die rollen heel goed omschreven worden. Maar dan denk ik dat er dus een hele grote rol is voor die casusregisseur. En welke mogelijkheden krijgt hij dan? Krijgt hij daar extra tijd voor? En krijgt hij daar dan ook extra doorzettingsmacht voor? Dat lees ik eigenlijk niet zo erg terug in het rapport. En als er meerdere zorgaanbieders in één zo'n case zijn, is het dan toch één casusregisseur? Dat denk ik dan van wel, dat begrijp ik dan. Want die moet dan natuurlijk wel de mogelijkheid hebben om andere zorgaanbieders ook bij de les te houden. Daar was ik benieuwd naar.
Goed, vraag aan de wethouder of hij deze vragen rechtstreeks wil beantwoorden.
Dank, voorzitter. Eens even, u vraagt, is het rapport ook te vinden? En tegelijkertijd verwijst u in een aantal van uw vragen naar het rapport. Dus dan ben ik even confuus over of u nou verwijst naar de voortgangsreportage of naar het rapport.
Alle vragen die ik heb, heb ik uit dit plan gehaald.
Ja, oké.
Als er nog... Ik was alleen benieuwd of er nog veel meer in het rapport zelf zou staan.
Jazeker. Want dan begin ik even een stap terug, denk ik. Want daarmee ondervang ik wellicht ook het antwoord op een aantal van uw vragen. Al enige maanden geleden hebben wij in deze commissie het rapport met u gedeeld. En dat ging vergezeld van een presentatie van de onderzoekende inspecties. Omdat de 5 samenwerkende inspecties hebben gezegd, het zou goed zijn om op een aantal gemeenten, een aantal willekeurig gekozen gemeenten, is de thermometer erin te steken een tijd na de decentralisaties van hoe staat het er nu voor in de ondersteuning aan kwetsbare gezinnen. Dat was voor die samenwerkende inspecties ook interessant, omdat zij natuurlijk niet eerder eigenlijk in staat zijn geweest om vanuit hun samenwerking te kijken naar gedecentraliseerde taken. Zij waren voorheen natuurlijk ook goed om gewoon de effectiviteit van rijksbeleid te bekijken en daar ook kritisch in te zijn. Maar nu hebben ze bij een aantal gemeenten, waaronder Den Helder, gekeken van hoe is het daar nou op dit moment. Dat heeft een vrij uitgebreid rapport opgeleverd, wat hier toen is gepresenteerd. Ik zal ervoor zorgen dat u dat alsnog even toegestuurd krijgt, want anders dan moet u zelf de agenda weer induiken. Dus ik zorg dat u dat even via de Griffie allemaal weer even krijgt. Ik denk dat het ook goed is dat u daar ook even kennis van kunt nemen, omdat de rapportage die vanavond voor u ligt, dat is de tussentijdse update van de afspraken die wij met de inspecties hebben gemaakt om in een aantal stappen tot verbetering te komen ten aanzien van de toen geconstateerde dingen. En daar staan dingen in het rapport waarvan zij zeggen dat gaat hartstikke goed. En er staan dingen in die zeggen dan moet u nog even een stapje harder doen. Dus het is denk ik goed als dat vanuit de breedte tot u komt en u dan vanuit die breedte kunt kijken naar deze bevindingen. Want dit is de samenvatting van veel. Dus bijvoorbeeld de vraag over de casusregisseur en over de suite sociale regie, dat wordt allemaal uitgebreid behandeld daarin. Is er voldoende geld? Nou, dat is voor ons ook een grote zorg. U vraagt dat ongetwijfeld vanuit die zorg. Er zijn meerdere gemeenten, gisteren nog wat gemeenten uit Oost-Brabant die richting het Rijk inmiddels ook een wat meer openbare lobby hebben gestart. Om te zeggen, op deze manier krijgen wij jeugdzorg niet georganiseerd voor dit budget. Dat is ook onderwerp van gesprek in het overleg tussen de 32 gemeenten die daarin voor een deel een centrumrol vervullen, waaronder ook Den Helder. Het deed mij deugd dat de voorzitter van dat overleg inmiddels is opgeklommen tot minister op hetzelfde onderwerp. Dus de gesprekken die wij eerder met hem aan tafel daarover gevoerd hebben, toen hij nog vanuit Apeldoorn het ministerie mocht bestoken met deze zorg, zijn hem niet onbekend. Dus de verwachting is ook wel dat naar het komend jaar door het Rijk ook weer stappen in worden gezet. Maar dat betreft dan slechts de budgetvraag. En ik vind de inhoudelijke vraag die we hier vanavond hebben liggen eigenlijk veel interessanter. En uw vraag, is er voldoende mankracht? Nou, die was er zeker niet. Die is met het besluit wat u ook heeft genomen om extra mankracht aan te trekken in het sociaal domein. Inmiddels, zal maar zeggen, of net gearriveerd of onderweg. Waardoor dat nog wel mensen zijn die in het proces zitten van ingewerkt worden en zorgen dat ze helemaal up to speed komen. Dus de menskracht, we komen eraan, zou ik maar zeggen. En dat is ook voor het deel van deze rapportage de verklaring van wanneer we zeggen we zijn er nog niet zoals we er hadden willen zijn. Dus dat is absoluut een aandachtspunt. Ik denk dat ik zo voor een eerste reactie met de toezegging om u het rapport toe te zenden ben ingegaan op de vraag.
Dank u wel, mevrouw Van Dam.
Over die casusregisseur, staat dat ook allemaal in het rapport uitgewerkt? Ja, oké. Dank u wel.
Dank u wel. Kan ik de ronde verder gaan, mevrouw Van Dam? Ja. Dan ga ik over naar de fractie van Sociaal Lokaal. Ja. Meneer Vlaming.
Dank u wel, voorzitter. Wij hadden een beetje hetzelfde als de ChristenUnie, dat we best wel geschrokken waren, ook van het rapportage toen die al besproken waren, hebben wij al heel veel vragen daarover gesteld. Maar wij zien dit nu ook een beetje als het plan van aanpak van hoe gaan we de problemen die er zijn aanpakken. En daar hebben wij toch wat vragen over. En laat ik beginnen met de procesregisseur en de casusregie. Want de inspecties geven eigenlijk aan, er zijn twee leiders in het dossier. En eigenlijk werkt dat niet goed samen. Is er ook gedacht om juist één persoon alle twee die functies te geven in plaats van twee verschillende instanties? Want nu wordt het eigenlijk, als ik het goed lees, is de procesregisseur die is van het sociaal wijkteam. En de casusregie vindt bij de instelling plaats. Is het niet handiger door daar één iemand verantwoordelijk voor te nemen, voor te maken? Dat is zeg maar één punt wat we hadden. Voor de rest waren we ook verbaasd over de integrale aanpak, dat het eigenlijk niet wordt uitgevoerd als we dit goed lezen. En dat er nu ook wordt gekeken van de medewerkers of de ambtenaren moeten, of de consulenten, die moeten breder gaan kijken. Maar wij vragen ons dan ook af van wat is de oorzaak dat er niet echt breder is gekeken? Lag dat alleen aan de formatie of lag het ook aan het functieprofiel van de medewerker? Of is ze wel goed gewerfd? Ja, het is een beetje een punt wat we eigenlijk nooit bespreken, de ambtenaar. Maar het is toch iets beleidsmatig van klopt het functieprofiel dan wel bij deze functie? Dus wij vragen ons toch ook af van nu wordt heel veel beleidsmatig aangepakt, maar wordt er ook gekeken van klopt de kennis van de medewerkers wel? We zien wel dat er nu een gedragswetenschapper fulltime wordt aangesteld. Is dat alleen als voor de medewerkersondersteuning? Of zijn er ook gedragswetenschappers die in de casus aan het werk gaan? Dus dat die ook de cliënten spreken en niet alleen de medewerkers van advies geven hoe ga je hiermee om? Voor de rest vonden wij het ook, verbazend, laat ik het zo eventjes netjes noemen, dat er wordt beperkt tot het gezin die inwonend zijn. Soms is het toch nodig om ook mensen buiten het gezin te bespreken. En dat kan toevallig een volwassen kind zijn die al studeert of die buiten huis woont. En dat je die ook benadert van, hey, hoe gaat het binnen jullie gezin? En dat er nu nog andere broertjes of zusjes zijn. Wat is jouw visie daarop? En wij vonden het nu een beetje zwart-wit. Ja, iedereen buiten het gezin telt niet mee. Zo kwam het bij ons een beetje over van de aanpak of de verandering. En wij, even kijken hoor. Moet ik even kijken of ik alle punten heb gehad die we hadden. Dus, ja, wij vinden toch dat meer ook bij de instellingen die er in Den Helder zijn, dat daar toch meer verantwoording moet neerkomen. Omdat dat ook echt de mensen of in het gezin zitten of in de cliënt zitten of de burger, laat ik het zo zeggen. En dat dan ook de terugkoppeling met de netwerkpartners toch ook echt een spil in het werk moet zijn. En wij zien nu dat het toch een beetje minimaal is. Dat waren zeg maar onze vragen nu een beetje.
Dank u wel. De wethouder zal een poging wagen.
Ja, dank. Het is inderdaad even zoeken naar, want u doet een aantal zeg maar zeggen, observaties waaruit op zich wel een vraag te destilleren is. Maar u kent mij, als mij dat niet goed uitkomt, dan doe ik dat gewoon niet. U zegt een aantal dingen waar ik wel even op in wil gaan. Die scheiding tussen casus en procesregie, dat is in heel Nederland de zoektocht naar van in welke rol plaats je je wijkteam. In Den Helder hebben we voor gekozen om het wijkteam niet zelfstandig hulp te laten verlenen. Dus de procesregie ligt bij de mensen van ons wijkteam. In het doorontwikkelen naar het in staat zijn om echt een systeemaanpak te hebben, waar ook onderdeel van is overigens dat inderdaad binnen het systeem lang niet alleen maar de inwonende mensen onderdeel van dat systeem uitmaken. Daar ben ik helemaal met u eens. Vinden wij dus dat de regie op de casus moet liggen bij diegene die daar inhoudelijk het dichtst bij staat en die het grootste of het meest relevante deel van de hulpverlening biedt. De procesregie op worden dingen op tijd gedaan? Als er een kwestie is van overdracht, ontstaat er dan geen gat? Dat ligt bij ons. Maar om dat goed te doen, hebben wij natuurlijk, zoals u terecht stelt, ook de juiste mensen in huis nodig. Waarvan ook een gedragswetenschapper onderdeel is. En het team bespreekt met elkaar, van zijn wij hier nu de goede dingen aan het doen? En de invalshoek van een gedragswetenschapper is daarbij heel belangrijk. Dus die is in het team actief om met elkaar die procesregie goed te kunnen doen. Maar wij gaan niet zelf hulp verlenen. En ik meen ook dat dat eigenlijk in uw opmerking besloten ligt, waar het gaat om, zal ik maar zeggen, leg ook zoveel mogelijk de verantwoordelijkheid bij de mensen die daadwerkelijk in huis zijn om zorg te verlenen. Waarbij u terecht stelt, dan moet die informatie wel heel goed heen en weer stromen de hele tijd. Nou, daar zijn we nog niet. Zijn we nog niet waar we willen komen. Dat moet nog steeds beter. Nog even voor de schets van de context. In april heeft de inspecties hebben dit rapport opgeleverd. In september van dit jaar hebben wij met de inspecties samen het verbeterplan vastgesteld. Dus ja, wij zitten daar nu middenin. En u stelt terecht een aantal, u doet terecht een aantal observaties van waar we nog niet zijn, waar we willen zijn. En we op enig moment, maar dat moment is nog niet nu wat het college betreft, ook gaan evalueren van en hebben wij, als we onszelf dan weer eens even vergelijken met andere keuzes van andere gemeentes, hebben wij dan ook de optimale variant. Maar laat helder zijn dat andere gemeenten nu net zoveel van ons aan het leren zijn als wij van hun. Want niemand heeft nog de optimale variant. Dat is voor iedereen wel zoeken en wij zijn dankbaar voor de hulp die de inspecties ons daar dan weer bij bieden. Tot zover, voorzitter.
Dank u wel.
Voorzitter,
ik zo beantwoord. U mag reageren, meneer Pastoor. Ja.
Nou, dat was eigenlijk precies de vraag, voorzitter. Want u wou er een levendig avondje van maken. Want is het dan ook mogelijk van dat als een collega de eerste termijn doet, dat je daar dan ook al wat op anticipeert? Of zeg je van nou, doet dat dan maar weer via de wethouder daar naartoe?
Het is één ronde, u mag ook op de inbreng van anderen reageren.
Nou, dan doe ik het via u naar de wethouder en dan komt het zelf wel bij jou, meneer Vlaming. Voorzitter, waar het namelijk mij een beetje om gaat, is van dat de heer Vlaming aangeeft van en dat doet de wethouder ook eigenlijk, zeg maar, een beetje dat spanningsveld, dat ogenschijnlijke spagaat tussen de procesregisseur en de casusregisseur, van dat toch wel een beetje een spagaat is, maar wat ook wel in ontwikkeling is. En volgens mij, daarna zegt u dan van er komt er zo'n gedragswetenschapper in zo'n team en u zegt dan daarbij Want die kijkt dan meer naar de procesmatige kant van de interne, hè, vanuit de gemeentelijke wijze van hoe dat gaat. Zo heb ik u dat horen vertellen. Want anders lijkt het mij, voorzitter, van dat als je dit toch niet, zeg maar, op de specialiteits gaat spreiden, hè, dus van de casusregisseerder, die komt erbij op een bepaald moment dat die ingeroepen wordt, door welke wijze dan ook. En die heeft dan volgens mij inderdaad de deskundigheden, zowel in zijn organisatie of instellingen en in zijn bestaande netwerk van dat, dat je dan redelijk snel, zeg maar, to the point kan komen.
Meneer Pastoor, ik onderbreek u even, want u stelde net wat vast waar volgens mij de wethouder op reageert dat hij daar niet helemaal mee eens is. Misschien wil de wethouder daar even op reageren voordat uw betoog daarop helemaal verder gaat en de wethouder waarschijnlijk daar iets anders van vindt.
Dat lag in één aanname, namelijk dat de gedragswetenschapper zou zijn toegevoegd om alleen maar de procesregie te verbeteren. Onderdeel van die procesregie, als je goed wil kijken, is de hulpvraag van deze jongeren goed belegd, is ook dat je alle invalshoeken die ervoor nodig zijn om die vraag te kunnen beantwoorden, dat je die aan tafel hebt. En daarin is essentieel dat er ook een gedragswetenschapper is, maar we hebben ook mensen die vanuit hun verleden bij bijvoorbeeld de jeugd- en gezinsbeschermers of bij Parlan of bij noem maar op, hun eigen invalshoeken en deskundigheid in dat team inbrengen. Dus dat is niet alleen maar gericht op het voeren van die procesregie, want daar ligt nog een stap voor, is ook de juiste hulp voor dit kind nu georganiseerd.
Goed, is dat een antwoord op uw vraag?
Ja, wel redelijk hoor. En ik snap ook van dat dit een slow process is tot de verdere goede uitrol van dit toch lastige onderdeel. Omdat het alleen maar heel erg in de media komt en blablabla bla, bla, en dat soort dingen. Dus ik denk van, het is dan toch ook goed om de een of andere manier met elkaar erover te kunnen spreken. Want En vervolgens denk ik dan ook, dat wil ik van de wethouder wel weten, van nou of de wethouder, zeg maar, want de heer Vlaming spreekt dan ook over de kennis van de medewerkers. Nou, daar ga ik er maar van uit dat u dat in de interne situatie bedoelt en niet in de externe situatie. Want dan ga je helemaal verder niet over, denk ik. En dan verder denk ik van dat als dit een onderliggend plan is voor het gemeentelijke beleid, dan acht ik onze procedures dusdanig van dat wij wel mensen in dienst nemen die kennis en kunde van zaken hebben.
Interruptie, voorzitter.
Goed, interruptie door meneer. Ja.
Ja. Meneer Pastoor zegt, daar ga je helemaal niet over. Als het gaat om kwaliteit van het personeel, de opleiding, de skills die ze aan boord hebben. Dat kan wel zo zijn, maar je spreekt over financiële relaties waarin je op grond van kwaliteit natuurlijk wel degelijk eisen kan stellen op de inbreng van personeel en de inbreng deskundigheid van de mensen die je inhuurt. Dus ik ben het in dat opzicht niet met u eens.
Meneer Pastoor?
Dat snap ik wel dat de heer Pruijsma dat zegt, maar dat is een andere businessmodel. Natuurlijk dat als je een overeenkomst aangaat met een instelling, kan je daar vanzelf een aantal eisen bij zetten. Nou, dat is normaal, dat is vast van doel, denk ik. Maar je kan het niet zomaar vastleggen van wij vinden van dat er voldoende personeel, want dat is een ander traject, zou ik maar zeggen, toch?
Goed, dank u wel. Dan ga ik verder nu met het CDA, want u komt direct ook nog aan de beurt. Ja? Dat is het al, hoor. CDA.
Dank u wel, meneer de voorzitter. Wij gaan het even op een andere boek gooien, denk dan maar, hè, meneer Pastoor. Nee, wij willen in eerste instantie gewoon even een woord van dank uitbrengen. We hebben natuurlijk een onderzoek gehad. Toen zei het CDA al van, goh, fijn dat Den Helder hier aan meedoet. Dat Den Helder zich zo kwetsbaar opstelt om dus alles op tafel te laten gooien. Dan krijgen we een plan van aanpak waarvan ik echt denk van, goh, wauw, dat wij het eigenlijk eens mogen zien. Want volgens mij gaan wij hier helemaal niet over. Dus ik vind het gewoon heel prettig dat wij mee mogen lezen. En ik zie alleen maar potentie van een groep mensen die gewoon hard willen werken om te verbeteren. Dus wij hebben geen vragen. Wij willen alleen gewoon zeggen, dank. Ga zo door. Hou ons op de hoogte. En blijf zo transparant werken als jullie nu doen. Compliment.
Dank u wel. Fractie van D66. Mevrouw De Vries.
Dank u wel, voorzitter. Nou, voor ons ongeveer dezelfde woorden als het CDA. Het is natuurlijk duidelijk dat we nog in een groeifase zitten, maar daar zijn we nu niet uniek in. Dat is een heel Nederlands zo. We hebben een vraag over of de huidige formatieuitbreiding wel de benodigde capaciteit oplevert om een goede uitwerking van de gezinsplannen uit te voeren. En een tweede vraag, een andere vraag die is al eerder gesteld en beantwoord. En dan, zoals aangegeven, kent de jeugdwet geen doorzettingsmacht. En lijkt dit een belemmering te zijn bij de acute zorgvragen. En onze vraag is, hoe denkt u deze omissie op te lossen? En dat zijn onze vragen.
Dank u wel, meneer Kos.
Dank. Ik kan natuurlijk niet laat om dan nog even terug te komen op de bijdrage van het CDA-voorzitter, maar dat zal ik dan kort doen. Dank voor de woorden die u daarover uitspreekt. Die horen natuurlijk bij het team wat hier echt knoerhard aan werkt in een compleet nieuwe omgeving voor een hele kwetsbare doelgroep waar het gewoon heel zorgvuldig moet gebeuren. Dus ik zorg ervoor dat die woorden van dank op de plek terechtkomen waar ze horen. Ik heb alleen nog een vraag aan u, want u kan zich natuurlijk ook voorstellen dat er constant, terwijl ik hier zit, alle woorden die uit mijn mond komen, die worden mij gewoon per WhatsApp ingefluisterd. Maar ik kreeg nu vanaf de publieke tribune, steek die maar in je puntje, puntje, puntje. Ik weet even niet zo goed wat ik daar dan mee moet.
Ik zou bijna zeggen, het heerlijk avondje is gekomen. En u mag verder gaan met de beantwoording van deze
zin. Nee, nou, dan ga ik dat. Maar dan vraag ik later nog wel even na wat daar nou mee bedoeld werd. Voorzitter, op het antwoord van D66. Dat lag deels al besloten in een aantal eerdere reacties. Dat die formatie en die menskracht, die zijn we aan het organiseren. Dus dat moet deels nog op poten. Maar getting there. Op de vraag van hoe denkt u die omissie over de doorzettingsmacht op te lossen, dat is wel een hele ingewikkelde. Want we hebben daar juridisch weinig mogelijkheden. Dus wij moeten dat doen vanuit de wetenschap dat wij uiteindelijk de inkoper zijn. Wij zijn tegenwoordig zorgfinancier. Dat betekent ook dat wij wel degelijk, ik zal maar zeggen, een zekere morele doorzettingsmacht hebben in de vraagstelling rondom hoe wij willen dat zij die het gereedschap zijn voor de oplossing van de samenlevingsproblematiek die wij constateren, dat we daar het gesprek met elkaar over aangaan. En dat betekent veel investeren in dat netwerk. Dat betekent ook bijvoorbeeld dat wij sinds enige tijd werken met een zogenaamd consultatie- en adviesteam, waar wij zeggen, eigenlijk een beetje analoog aan de beschermingstafel, dat wij zeggen, wanneer een casus zoveel verschillende actoren kent, dat het heel belangrijk is dat die goed met elkaar communiceren, dan kunnen wij een casus naar dat team brengen en ook de actoren aan tafel zetten onder procesregie van de gemeente. En daarom hecht ik ook zoveel waarde aan die rol. Daarmee is, zal ik maar zeggen, de omissie juridisch niet getackeld, maar in de praktijk over het algemeen wel. En toch blijkt als achteraf kijkend naar welke te ver geëscaleerde zaak dan ook, komt er altijd de aanbeveling uit, er had meer regie moeten zijn. Dus dat is ook vanuit die wetenschap voor ons een constant aandachtspunt. En het is denk ik goed om bij de eerstvolgende rapportage gewoon weer even op dit punt terug te komen, te kijken wat er dan in die tussentijd weer aan stappen is gezet. Tot zover.
Dank u wel, mevrouw de Vries. Uw vragen beantwoord. Dank u wel. Meneer Pruiksma.
Dank u wel, voorzitter. Het lijkt een beetje afgezaagd, maar dat is het niet zo, want ik ben immers in deze commissie een greenhorn. Ik bemoei me normaal gesproken tegen andere zaken aan, maar door problemen in de personele bezetting moest ik dit klusje op me nemen. En ik ben blij dat mevrouw Houtveem die opmerking maakte over de kwaliteit van het stuk. Ik was het namelijk helemaal met haar eens. Ik was eigenlijk voor een groot gedeelte gerustgesteld over deze aanpak, over wat er in de toekomst allemaal nog goed kan komen. En daarvoor ook mijn complimenten richting college, richting wethouder. Maar ik heb vanuit een andere commissie, waar de moeilijkheden ook groot waren, plotseling werd ik daar geconfronteerd met een uitbreiding van 40 FTE's in het totale ambtenarenbestand. En dat werd dan ondergebracht in de sociale sector. En mijn vraag, lezende dit stuk, is het te verwachten dat die 40 FTE's met de omvang van de job die hier voor ons ligt, of je daarmee redt? Kunnen we op termijn nog verwachten dat die uitbreiding nog groter zal worden? Dat is deel 1. En dan richt ik me weer door de voorzitter, op grond van het feit dat ik hier eigenlijk voor de eerste keer zit, weet ik ook niet goed waar ik me vragen kwijt kan. Misschien dat ik daarop dan wel een antwoord krijg. Dat had op een ander tijdstip, een andere agenda moeten gebeuren. Maar ik wil nu van die gelegenheid mij even tot u richten met een vraag. Ik heb een vraag over huisvestingsproblematiek in Den Helder. Sociaal domein. Die huisvestingsproblematiek is groot, maar vooral ernstig. En ik zou via u willen vragen aan deze commissie of ze ermee instemmen dat we dat probleem gaan inventariseren. En dan zo'n maandagavond, zo'n derde maandagavond die we hebben voor die voorlichting, of we dat hier in de commissie kunnen bespreken. Dat we allemaal op de hoogte zijn van de omvang en vooral het leed wat erachter zit. En vervolgens is dan weer de vraag, hoe gaan we dit aanpakken, hoe gaan we dit ermee doen? Voorzitter, dus de vraag is, waar moet ik mee heen met mijn vraag?
Nou, vanavond is denk ik niet het juiste adres en de juiste agenda. Wat u kunt doen, uw microfoon staat toch aan, meneer Pruijs? Oh, het werkt wel. Wat u kunt doen is hier, zeg maar, via de agendacommissie hier een voorstel voor doen. Krijgt u ondersteuning bij en dan wordt het uitgewerkt en dan wordt op een juiste manier bekeken hoe dat op de agenda terug kan komen.
Prima. Mag ik daar dan nog even op reageren? Mag ik dan om instemming vragen aan deze commissie om dat bij de agendacommissie te droppen?
U hoeft voor eigen initiatieven wat u via de
agendacommissie wil regelen, dat wordt gedragen dan door de breedte.
Geen instemming van de commissie te vragen.
Ja, maar we hebben het over serieuze zaken en dat moet je fundamenteel goed aanpakken.
Ik zie iedereen knikken.
Interruptie, meneer voorzitter. Meneer Pruiksma, ik vind het een vriendelijke vraag, maar ik denk dat we moeten waken dat niet volgende week meneer Pastoor en dan mevrouw Dol en dan noem maar op, het hele rijtje komt met dit soort ideeën. Houdt u alstublieft gewoon de route aan. Dat is denk ik voor iedereen het makkelijkst, dan blijft het ook transparant. En dan komt het heus wel goed met uw onderwerp.
U stelt me gerust.
Goed. Blijft aan de wethouder een aantal gestelde vragen en die geef ik het woord aan de wethouder om die te beantwoorden.
Ja, voorzitter, dank. Het klopt inderdaad dat de formatieuitbreiding die is besproken in een andere commissie. Dus het is in zekere zin een mooi bruggetje dat u nu ook hier zit. Want dat is inderdaad hetgeen dat u het vertrouwen zou moeten doen geven dat wij de vraagstukken die in dit stuk zijn beschreven ook aankunnen. Die zijn gebaseerd op een benchmark van Berenschot. Waarin is gekeken naar de formatie binnen het sociaal domein in vergelijking met andere gemeenten met dezelfde taakopvatting. En daar zit ook nog een rekengereedschap. Wie bedenkt in godsnaam een beter naam voor een rekentool? Vreselijk woord. Een stukje rekengereedschap. Om bij, zal maar zeggen, fluctuaties in volume direct te kunnen inspelen op die verandering. Dus het is wat ons betreft zowel in de benchmark voldoende als flexibel genoeg om snel in te kunnen spelen als dat nodig is. Ik denk dat dat de openstaande vraag was.
Dank u wel, meneer Pruijsma. De vraag beantwoord. Dank u wel, meneer Pastoor.
Voorzitter, dank je wel. Kijk, het gaat mij bijna te ver om iedereen complimenten te geven, want het is een rare maand deze maand. En dan weet je niet meer wat je straks op een briefje moet schrijven in dichtvoeren. Maar goed, dat terzijde. Voorzitter, 6 april is dit dat verbeterplan naar voren gekomen. Ondertussen 8 maanden verder. En uit de eerste beantwoording van de wethouder en de andere commissieleden horen we wel van dat daar beweging in is. Dus dat is wel een goede zaak. En, maar is er ook al wat meer zicht op van dat in die aanbevelingen, zeg maar, dat daar ook zeg maar een bepaalde voortgang in is te ontdekken. En voorzitter, en uiteraard er is ook al over gesproken dat de aandacht de heer Vlaming met name gedaan, en dat, daar kan ik me dan ook wel in vinden hoor. Zeg maar in die kinderen, maar dan nog in een bredere context. Dat is het meest lastige van zorg. Dat is het want dan kom je weer op die privacy en dan kom je alweer op dit. En dat maakt dat hartstikke moeilijk. En in een andere situatie heb ik de wethouder wel eens aangegeven van nou, in een recent verleden hadden we daar toch een andere construct voor, waarin je wel alle privacy goed onder controle had, maar dat je daar wel heel snel op kon inspelen. Hè. Via de GGD-construct heb ik het toen aangegeven, maar goed, dat is wat anders. En waarom, voorzitter? Omdat juist problematiek zeg maar in de kring eromheen, hè, dus eigenlijk de secundaire problematiek. En als je dan het eerste zeg maar uit huis haalt, hè, dus de angel, de ellende weg probeert te halen, kan je vanzelf de primaire problematiek van de cirkel omhoog krijgen. Dus het is hartstikke belangrijk van dat je heel snel in een zo breed mogelijke groep de problematiek probeert omhoog te halen en dat goed te bespreken met elkaar, zodat je daar ook in dat preventieve hoekje heel snel iets kan gaan doen. Voorzitter, in het algemeen is het vanzelf een stuk wat gewaardeerd wordt. Dat is niet zo moeilijk. En of het nou op tijd is of te laat, dat maakt op zich niet zoveel uit. Maar de intentie van het stuk is vanzelf dat het een werkdocument is. En dat dat werkdocument vanzelf ontwikkeld moet worden tot een strategisch beleidsplan, denk ik dan. Waarin allerlei actoren die in dit veld zich begeven, dat die in gezamenlijkheid zeg maar, zo snel als mogelijk problematiek in meest brede zin weten te attackeren. Nou, als dat nou de bedoeling is van dit stuk, dan zal dat prachtig zijn. En we zullen natuurlijk wel kijken van hoe de opmerkingen die vanavond gemaakt zijn, bijvoorbeeld over de kennis en dat soort dingen van medewerkers, dat we daar zeg maar in de brede zin ook wel naar zullen gaan kijken. Tot zover, voorzitter. Dus, goed. Tot zover.
Dank u wel. De wethouder, twee vragen heb ik. Is er zicht op en is het de bedoeling dat?
Maar kunt u dan even samenvatten waar er dan zicht op moet zijn? En wat...
Zicht op voortgang en is het de bedoeling dat het zo is?
Nee, er is zeker zicht op voortgang. Dat is ook wat we hier proberen te rapporteren. In de volle wetenschap dat wel een vliegwiel is. Dat met de week sneller gaat doordat we die formatieve achterstand aan het inhalen zijn. Dat zicht is er zeker. En wij gaan ook, ik zal eens kijken of ik nog tijdens deze vergadering daar een datum voor kan achterhalen. Maar er komt gewoon weer een volgende rapportage. En daarin gaat u dan die voortgang na deze ook weer zien.
Een kleine vervolgvraag aan de wethouder, voorzitter. U heeft ook wel vernomen van dat de jeugd en de volwassen psychiatrie samengaan. Heeft u daar ook al zeg maar een interventie vanuit de bestuurlijke op losgelaten? Of zegt u van nou, dat maakt het voor ons misschien nog wat makkelijker, want we hoeven maar één keer een vingertje te wijzen en dan is het...
Wij zijn daarover geïnformeerd.
Dank u. Mevrouw Dol, GroenLinks.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ja, ik sluit me aan bij het CDA en de PvdA. Ik denk dat de uitkomsten en de inhoud van het rapport goed opgepakt zijn. Er was één vraag van wat zal de vervolgrapportage zijn? Nou, daar heeft de wethouder net al op geantwoord. Dus ik heb verder geen vragen.
Dank u wel, ook namens de wethouder. Ik ga naar de fractie van Behoorlijk Bestuur. Meneer Van der Kraan. Ja.
Dank u wel, voorzitter. Inderdaad, dezelfde woorden in de strekking van mevrouw Houtveen en mevrouw Dol. En we hebben meer positieve woorden gehoord vanavond. En het stuk zie ik inderdaad als een tussenrapportage aan de hand van een andere rapportage. Die heb ik wel gemist, maar ik lees wel stukken ertussendoor als van consulenten moeten in het wijkteam meer ondersteund gaan worden. Dan vroeg ik me af in welk opzicht wordt dat bedoeld in het tussenrapport. En, maar ik lees ook een stukje aan regie en structuur wat het personeel mist. Dus vroeg ik me af in welke vorm wil men de processen gaan stroomlijnen dat er onder andere eenduidigheid komt. Met andere woorden, is er sprake van een soort operational excellence, om het maar zo te zeggen. In plaats van, dat is een soort tool, zeg maar. ja. En dan zou het bijvoorbeeld kunnen dat die eenduidigheid bijvoorbeeld terug zou kunnen komen in het Casius overleg, zeg maar. Ik heb nog wat aantal punten opgeschreven die ik zo uit het tabelletje destilleerde. Ja, met de OPEX kan je bijvoorbeeld ook een norm stellen van hoe je met elkaar onderling overleg voert. Dus het zou het voor iedereen prettiger maken om uiteindelijk dossiers aan elkaar over te kunnen dragen als we over dossiers praten. Want een casus overleg gaat bij mij vaak op dokterniveau, lijkt mij. Vandaar dat er ook een gedragswetenschapper bij zit. De gedragswetenschapper had er eerst als vraag staan van is dat wel nodig? Maar die praat toch over multiproblematiek en hele moeilijke problemen. Toen dacht ik van nee, hij is toch wel nodig. Vooral omdat we nog een proces aan het opbouwen zijn. En ik zie nog staan dat er een zelfredzaamheid in relatie tot een sociaal netwerk moet opgebouwd worden. En dan zou men, is het een idee om het toetsingsmiddelen te formuleren voor elkaar. Zodat het casus-tactiek overleg voor deze mensen ook beter wordt om uiteindelijk die matrix op te stellen. Of hoe ver zijn jullie daarin eigenlijk al? Eigenlijk is misschien een betere vraag. Nou, tot zover goed bezig. En proberen het overzicht voor elkaar te houden. Nou, bedankt.
Dank u wel. Een compliment en een aantal vragen. De wethouder.
Ja, dank. Ik denk dat er een aantal dingen zijn die u, zal maar zeggen, benoemd om mee te geven. En die nemen we dan ook graag mee richting het team. Realiseert u zich dat wij natuurlijk, zal maar zeggen, ook vanwege wat traagheid in de manier waarop dit stuk hier heeft kunnen bespreken, wat nou ja, de schuld van het college was, maar goed, we zitten er nu over. Wij zijn alweer wat stappen verder dan dat hierin beschreven staat. En het zorgen dat die werkprocessen nog gestroomlijnder zijn en dat wij in een situatie komen waarin wij operationele uitmuntendheid betrachten door de juiste gereedschappen in te zetten, dat is ook onze ambitie. En daar zetten wij de stappen in en u benoemt een aantal manieren om daar te komen die wij herkennen, gelukkig. Dus in die zin denk ik dat we in dezelfde lijn denken en ook wanneer we nu, zal ik maar zeggen, de situatie van die formatieve uitbreiding hebben, is dat ook een van de dingen waar wij ons van bewust zijn dat we natuurlijk mensen zoeken die in zo'n omgeving goed met elkaar kunnen werken en communiceren. Dus ik pak die opmerkingen maar even op die manier mee. Uw vraag over meer ondersteuning van de wijkteammedewerkers, die kwam wel voort vanuit dat de problematiek die een aantal mensen tegenkwamen van een dusdanig heftige aard was dat wij meer hebben moeten investeren nog ook in het kunnen verwerken van daarmee omgaan. En dat was toen wij, zal maar zeggen, net deze taken deden, daar heb ik een keer eerder, meen ik wel eens, hier een opmerking over gemaakt. Op het moment dat je dan in aanraking komt met een casus die zo heftig is, waarin je niet snel genoeg in staat bent, omdat je dan ook weer afhankelijk bent van anderen, om kinderen in veiligheid te brengen, bijvoorbeeld vanuit een verschrikkelijke misbruikssituatie, dat doet iets met je als het goed is. Als het niet iets met je doet, dan is er ook iets niet goed. Maar dan moeten wij als werkgever er wel voor zorgen dat we daaromheen dan ook de ondersteuning goed hebben georganiseerd. En zo moet u deze lezen, dat voor ons op dat moment nog wel een aandachtspunt was. Omdat we simpelweg ook dat type casuïstiek nooit eerder onder handen hadden gehad.
Dank u wel, meneer Van der Kraan. Uw vragen daarmee beantwoord.
Ja, zijn netjes beantwoord, voorzitter.
Dank u wel. Ga ik door met de fractie van de VVD. Meneer Bruin.
Voorzitter, dank u wel. Om te beginnen wil ik even opmerken dat ik... het zou toch erg hard als ik zo voor de microfoon zit. Ik wil even opmerken dat ik het een erg interessante manier van behandelen vind. Van een agendapunt. Ik heb wel eens afgevraagd, soms dan worden er ellenlange vragen gesteld door iedereen. En dan uiteindelijk moet de wethouder al die vragen achter elkaar gaan beantwoorden. En opmerkingen pareren. En ja, ik vind dit dat op deze manier... Ik weet niet wat de afweging is geweest om dat voor dit onderwerp... gewoon direct en elke spreker de wethouder woord geven. Maar ik vind dat wel erg prettig eigenlijk. En ik zou zeggen, ja, waarom doen we dat niet vaker? Ook bij andere punten. Maar goed, dat is even een opmerking buiten de orde misschien. Daar kunnen we het een andere keer nog over hebben. Ik vond het in ieder geval interessant. En misschien dat andere dat ook is opgevallen.
Interruptie, voorzitter.
Meneer Bruiksma.
Ik wil dit graag ondersteunen. Op deze manier krijg ik namelijk contact met andere fracties en vooral inhoudelijk om daarover te discussiëren. Meneer Bruin, u scoort punten.
In tegenstelling tot de wethouder krijg ik geen appjes vanuit de publieke tribune of het goed of fout is. Maar ik neem de complimenten graag in dank aan. Maar, meneer Bruin, gaat u verder en nu met het
kan de vergaderorde ten goede komen, inderdaad. Hè? Dus, maar goed. Tweede punt. Ja, wat hier voor ligt, dit documentje is natuurlijk uiteindelijk een doel, hè, om te bereiken dat we zo adequaat en zo optimaal mogelijke zorg en ondersteuning bieden aan kwetsbare gezinnen. En dan in het bijzonder kinderen, denk ik dan maar zo. Ja, en ik wil toch, of de VVD wil toch ook even benadrukken dat het uiteindelijke middel om dat doel te bereiken, dat zijn toch... de mensen die daadwerkelijk daar in die wijkteams werken, de ambtenaren en iedereen die daarbij betrokken is. En ik wil toch even op deze plek, en nu we hier het over hebben, daar even bij stilstaan. En onze dank en zeer grote waardering uitspreken voor al die mensen die daadwerkelijk daar in die ellende stappen. En ja, wiens werk het is om gewoon met dit soort vervelende, ellendige situaties om te gaan. Dus heel veel dank en heel veel waardering en succes ook met alles wat er nog op hen afkomt. Ja, vervolgens. Voorzitter, dat rapport is er geweest en er zijn een aantal conclusies en bevindingen uit voortgekomen. En daar kunnen we allemaal iets van vinden. Maar vervolgens komt er een verbeterend ontwikkelplan. En als raad, en dus wij als commissie, zijn wij eigenlijk vooral geïnteresseerd in, wordt er wat aan gedaan? Hè? Er wordt wat geconstateerd. Die inspecties die constateren een aantal tekortkomingen, een aantal onvolkomenheden. En dan wil je gewoon weten wat het college eraan gaat doen. Tenminste, dat het wordt opgelost. En hoe, dat is eigenlijk aan het college. En zeker in deze gedetailleerde vorm, mevrouw Houtven heeft het eigenlijk ook al gezegd, hoeven wij daar eigenlijk niet iets van te vinden, denk ik. En nou ja, daarom is het wel een goede service dat in ieder geval de wethouder laat zien. Kijk eens, wij hebben erover nagedacht. Dit zijn de punten die hebben we opgeschreven. In samenspraak ook met die inspecties kennelijk. Dus dat geeft ons, als we dat zo lezen, het vertrouwen. Er wordt aan gewerkt, we zijn ermee bezig. En dat is dus goed. En dan wil ik niet ingaan op al die gedetailleerde ja, oplossingsrichtingen die er dan worden gekozen. Wat mij dan wel opvalt is, en dat is denk ik waar wij dan als raad, of ja, ik moet zeggen nu als commissie, en uiteindelijk is het natuurlijk de commissie van de gemeenteraad, dat er wordt gesproken over realisatietermijnen en data. En dat vinden wij natuurlijk interessant, hè? Er wordt iets geconstateerd, dit zijn onvolkomenheden, we gaan er wat aan doen. Ja, willen wij weten, wat is dan de termijn? Hoe lang gaat dat kosten? Wat is de inschatting van het college? Hoe snel hebben we alles uiteindelijk op de rit? Maar als ik nou in die kolommen kijk, ik zie nergens data of termijnen staan. Dus bovenaan in de inleiding staat dat daar in de laatste kolom, dan zou daar iets moeten staan. Van we verwachten dat het gerealiseerd is in 2018 of medio 2018, weet ik veel. Maar dat zie ik helemaal nergens staan. En daarom was mijn vraag aan de wethouder, hoe ziet de wethouder dat voor zich als het gaat om de realisatie van die tekortkomen? Ik snap dat dat niet iets is wat je even in een paar maanden gerealiseerd hebt, maar je moet in ieder geval ergens een bepaalde stip op de horizon hebben waarvan je denkt, oké, tegen die tijd willen we zorgen dat alle geconstateerde onvolkomenheden, dat we die in ieder geval hebben weggewerkt.
Meneer Pastoor, u wilde meneer Bruin ondersteunen bij het stellen van zijn vraag?
Nou, ondersteunen bij de vraag, voorzitter. Maar ik wou de heer Bruin vragen. Bedoelt, duidt de heer Bruin op het smart-denken? Specifiek meetbaar, aantrekkelijk, realiseerbaar in de tijd?
Nou, voorzitter, kijk, als we echt de smart-criteria hierop gaan loslaten, dan denk ik dat we daar niet helemaal goed gaan uitkomen. Alleen, kijk maar naar hoe het geformuleerd is. Dat is echt niet allemaal smart. Maar het belangrijkste vind ik wel, dat als er gezegd wordt dat er in een kolom, en ik zal het even voorlezen, bij de risico's zijn verbeteren en ontwikkelacties met een realisatiedatum of termijn benoemd. En dan ben ik nieuwsgierig, waar staan dan die realisatietermijnen of data? Nou, daar zie ik er geen één. Of ja, in sommige kolommen staat is al gerealiseerd, maar bij alle andere zie ik nergens iets staan. Dus daar gaat mijn vraag over. Als je dat zegt, dan heb je daar kennelijk een soort van stip op de horizon bij bepaalde ontwikkelingen. Maar ik zie daar in het document niks van terug.
Die vraag is duidelijk. Meneer Bruin, had u meer vragen?
Ja, de tweede vraag is, die samenwerkende inspecties hebben eigenlijk voor gezorgd dat we dit hebben gezien, hè? Deze constateringen. En mijn vraag is eigenlijk, wat is de verdere betrokkenheid nog van deze Rijksinspecties? Zijn we nu verder van ze af? Komen ze nog een keer terug? Of wordt er nog een keer iets getoetst? Of in marginale zin gevraagd, kom nog eens langs?
Goed, dank u wel. De wethouder.
Dank, voorzitter. Het is de ambitie van het college om in de zomer van 2018 alle verbeterpunten te hebben weggewerkt, om het maar even in die term te zetten. Dat betekent ook dat er in het operationele deel van dit plan, want even voor de context, dit plan is niet bedoeld voor u. Het wordt aan u gestuurd zodat u kunt zien wat we doen, maar dit plan is bedoeld om tussen ons en de inspecties helder te hebben wat onze gemeenschappelijke doelen zijn in de verbeterslag. In de operationalisering daarvan zijn er dan weer met de mensen die dat moeten doen afspraken gemaakt over wanneer wat wordt opgeleverd. Dat beantwoordt ook uw tweede vraag, namelijk ligt er een soort marginale toets. Dit verbeterplan is nadrukkelijk samen met de inspectie opgesteld en wordt ieder kwartaal met elkaar geëvalueerd van liggen we op de afgesproken koers. En dat moet dus leiden uiteindelijk tot wat ons betreft een situatie waarin we zeggen, wellicht zijn we onderweg ook alweer nieuwe dingen tegengekomen die beter moeten. Het zou zomaar kunnen. Maar voor wat toen geconstateerd is, hebben wij dat volgend jaar zomaar weggewerkt. Is dat afdoende antwoord op uw vraag?
Stel ik ook als voorzitter. Ja, dank u wel. Deze ronde neem ik aan gehad. Tenzij er nog nabranders op dit onderwerp zijn, dan dank ik nog één door de wethouder.
Ja, excuus voorzitter. Ik had nog toegezegd een datum te koppelen aan wanneer de volgende rapportage in deze commissie besproken kan worden. En dat lijkt ons even kijkend naar wanneer er dan ook echt weer een volgende slag met elkaar te bespreken valt, realiseerbaar in het tweede kwartaal van 2018.
Dank u wel. Dan sluit ik dit onderwerp hiermee af. En dan gaan we over als één agendapunt, punt 6 en 7. Nee, sorry. 7 en 8. Dan heb ik het over de bestuursrapportages, sociaal domein, het tweede kwartaal en het derde kwartaal 2017. Ik wil het voorstellen om het op dezelfde door u goedgekeurde manier te gaan behandelen. En dan begin ik weer bij meneer Nuninga. We gaan gewoon weer beginnen met het rondje.
Dank u wel, voorzitter.
De Stadspartij ziet een positieve trend wat betreft het aantal bezwaarschriften, als ik er maar iets van uit mag lichten, ten opzichte van kwartaal 2 en kwartaal 3. Zowel op het gebied van de WMO als de participatie of de jeugd. Kwartaal 3 van de jeugd, maar iets te noemen, zijn er helemaal geen bezwaarschriften meer ingediend. En in kwartaal 2 waren er 2 nieuwe bezwaarschriften en 1 is er ingetrokken. Dus wat dat betreft, de woorden die net al gesproken zijn hier in dit gremia, bevestigt alleen maar dat we op de goede weg zijn. En ik hoop dat we deze trend kunnen blijven vasthouden. Dank u wel.
Dank u wel, meneer Nuninga. Wethouder, daarom dan reageren of neemt u de complimenten in dank aan?
Nou, ik moet zeggen, ik kende deze tekst al.
Oké, dank u wel. Mevrouw Vosman. Die ook geen appjes binnenkomen nu.
Dank u, voorzitter. Ik wilde aan de wethouder vragen. Bent u bekend met de brief van mevrouw Dundas? Die heb ik volgens mij.
Wilt u het veralgemeniseren, uw vraag, en niet op persoonlijke dossiers ingaan?
Ja, je hebt gelijk. Heeft u een brief ontvangen van mij via de mail van een inwoner van Den Helder? Hoe moet ik hem stellen? U heeft hem ontvangen van mij. Ja.
Ik heb uw mail ontvangen en ik zal mevrouw beantwoorden.
Ah, dank u wel. U gaat de mail beantwoorden. Dank u.
Maar dat was het. Mijn verzoek om dit soort vragen in een andere orde te stellen. Mevrouw Van Dam, ChristenUnie of mevrouw Polonius?
Bedankt, meneer de voorzitter. We hebben geen vragen, wel een opmerking. En het gaat over het aanbieden van bestuurreportage. We hebben het ter kennisname opgenomen. Alleen, tweede kwartaal hebben we al achter de rug zitten. Het derde kwartaal al bijna. Dus het verzoek is eigenlijk om het eerder aan te leveren, zodat wij ook eerder op kunnen reageren. In dit geval hebben wij geen vragen, dus kan het door.
Waarvan akte, en in dit geval is het natuurlijk ook de oorzaak dat het wellicht op tijd aangeboden is, maar dat er een commissie verschoven is. En van daaruit hebben we natuurlijk vandaag ook een hervatting van een eerdere commissie. Dus ja, er zit wat tussen. En wil u daar nog op reageren?
Nou, ik ben het helemaal met u eens dat het college stukken tijdig moet aanleveren. Het liefst ook zo dat we er vanuit, zal ik maar zeggen, terugkijken met zin. Nog wat met elkaar mee kunnen. Maar dat is denk ik wat we allemaal nastreven. In dit geval zijn de rapportages wel, we zeggen, tijdig aangeleverd. Maar is het ons met elkaar niet gelukt om ze ook tijdig te bespreken? Daar zat terugkijkend simpelweg één, zoals ik al eerder zei, een misser in dat er twee commissies tegelijkertijd waren die mijn aanwezigheid vroegen. En toen naar de andere commissie ben geweest, had de behoefte er geweest om dit nog in de actualiteit te bespreken. Maar hadden we wellicht nog wat meer ons best moeten doen om een andere datum te vinden. Ik ben het helemaal met u eens dat we dit moeten bespreken op een moment dat er ook nog meer dan 3 weken zijn in het jaar om beleidswijzigingen te doen. Tegelijkertijd zijn de trends die u kunt zien in de rapportage iets wat, zal maar zeggen, half januari volgend jaar nog net zo actueel is als nu. Dus als u trends ziet waarvan u zegt, hey, hoe zit dat, of kan dat niet anders, of doet u daar wel voldoende uw best, doe dat dan vooral.
Voorzitter, korte vraag aan de wethouder hierover.
Meneer Pastoor.
Aan u en de wethouder, maar ook aan u, van wat de wethouder aangeeft is vanzelf wel juist. Er zijn een aantal dingen weggegeven, maar is dat ook niet, zeg maar, een specifieke rol voor de agendacommissie om hier toezicht op te houden en juist te plannen? En de vervolgvraag is hebben wij met elkaar een termijn afgesproken wanneer we deze rapportage zouden bespreken? Bijvoorbeeld een maand na het eerste kwartaal of het eerste kwartaal volgend op het afgesloten kwartaal?
Nou, dat laatste.
Lijkt u dat wat, voorzitter?
Goede afspraken lijken mij altijd wat. Als lid van de agendacommissie kan ik benadrukken dat, zeg maar, zo gauw deze informatie bekend is, ook op de agenda wordt geplaatst. Alleen dat we hier te maken hebben met een commissie die uitgesteld is, een commissie die niet doorgegaan is. Ja, en dan loop je dit soort zaken op.
ik wil wel even aanvullen, want ook al zeg maar, was het doorgegaan, was het al aan de late kant. Daar ging het meer om.
Voorzitter, interruptie.
Meneer Bruin.
Ja, ik heb wel een vraag aan de ChristenUnie. Want we doen hier nou een beetje van, ja, het kan allemaal veel eerder. Maar sowieso, in ieder geval het tweede kwartaal is afgesloten op 1 juli. Dan gaan wij daarna met reces. Dan zijn we ongeveer 6 weken zijn we met reces. Is het begin september. En vervolgens half september stond het op de agenda. Kon je het lezen. Als u vindt dat er actie moet worden ondernomen naar aanleiding van de cijfers die u ziet, hoeft u niet te wachten totdat het in de vergadering wordt besproken natuurlijk. Als u echt vindt dat er zorgelijke ontwikkelingen zijn, dan denk ik, dan moet u in de pen klimmen. Dan moet u aan de college vragen stellen. Schriftelijke vragen stellen of in de raad vragen stellen. Dus we kunnen hier nou wel doen of zo. Ja, het is heel erg dat het allemaal te laat komt. Maar ja, ik zie hier niet zo erg een bezwaar in eigenlijk. Dus mijn vraag is eigenlijk, ja, wat is nou eigenlijk het probleem?
Mevrouw Polonius.
Nou, eigenlijk, meneer voorzitter, er is geen probleem. Ik snap niet waarom zeg maar meneer Bruin het aanhaalt als probleem. Kijk, we hebben gewoon het verzoek ingediend om het eerder zeg maar aan te leveren. En ja, ik heb verder geen behoefte om erop te reageren.
Goed, dank u wel. Dan vat ik het samen dat uw opmerking doet niets af aan de inzet om stukken zo snel mogelijk hier op de agenda te krijgen. Dank u wel voor uw opmerking. Ga ik, waar was ik gebleven eigenlijk? Ja, meneer Vlaming.
Ja. Wij hebben eigenlijk maar één vraagje over de inkomensondersteunende maatregelen. Wij zien dat dat elk kwartaal zeg maar flink afneemt. We hebben wel bij het tweede kwartaal staat een uitleg dat het te maken heeft met een voorziening die in het eerste kwartaal altijd veel wordt aangevraagd. Maar in het derde kwartaal zien we dat het ook nog steeds doorgaat. Dus mijn vraag is, ja, hoe zit dat?
De wethouder.
De magische datum van 1 april. Een aantal maatregelen zijn tot 1 april aan te vragen, zoals nu ook weer de meedoenregeling. Start eind van het jaar aan te vragen tot 1 april en dan telt hij dus ook nog een maand mee daar. Nou ja, langs die lijn is dat aantal altijd wat hoger in het laatste en in het eerste kwartaal.
Is daar de magiek mee benoemd?
Nou, eventjes een bevestiging dan. Dus ten opzichte van vorig jaar is er niet veel verandering.
Dat durf ik niet uit mijn hoofd te zeggen, omdat niet alle regelingen die ze door dit college zijn geïntroduceerd in het vorig jaar ook al bestonden. Dus dat durf ik zo niet te zeggen. Maar als u zegt, mag ik even een vergelijking tussen derde kwartaal 2016 en 17, dat is dan denk ik de vergelijking die u zoekt. Dan kunnen we dat u leveren. Dat is geen probleem.
Dat is de vraag zeg maar met het tweede en het derde kwartaal. Hier wordt het keurig uitgelegd met de eerste periode. Maar hoe zit het dan? Wordt het elk jaar minder of ja, zitten we in die daling en pieken in een jaar?
Goed, de wethouder heeft die informatie toegezegd, dus die komt eraan. Dank u wel. Het CDA.
Ja, dank u wel, meneer de voorzitter. Nou, we hadden een verwonderd puntje over het tweede kwartaal. Dat werd alweer opgelost in het derde kwartaal. En we kijken gewoon uit naar het vierde kwartaal. Dat was hem.
En dan blijft er niets meer over te verwonderen. D66, mevrouw De Vries.
Nou, wat betreft het derde kwartaal zien we ten opzichte van de vorige reportage dat de uitstroom van de uitkeringsdossiers redelijk sterk gestegen zijn. En we zijn ook benieuwd hoe dat zich verder ontwikkelt tot het eind van dit jaar. En dat wachten we af.
Dank u wel, de wethouder.
Wij ook.
Wij wachten af. Meneer Pruiksma.
Voorzitter, dank. Op derde kwartaal, pagina 5, heb ik een vraag. Ondersteuning naar werk en participatie. Verleden maand heeft de wethouder een samenwerkingsovereenkomst getekend in de lichtboei met een aantal partijen om mensen in Nieuw Den Helder op de rail te zetten, begeleid. Nu is mijn vraag, op het moment dat daar sprake is van doorstroming naar regulier werk, kun je die mensen niet loslaten en De vraag is, een jobcoach in die zaken, hoe zit dat, hoe hebben wij dat hier geregeld? Want ik weet het niet.
Dank u wel. Vraag over de jobcoach.
Ja, jobcoach is één van de instrumenten die we kunnen inzetten in het hele palet van activering, opleiding, misschien ook nog een beetje een duwtje in de rug, stage, loonkostensubsidie, noem maar op. In dat hele palet hebben we ook het instrument jobcoaching en we kijken per reïntegratiegroep in hoeverre er daar de noodzaak is om dat te doen. Over het algemeen hebben we er erg goede ervaringen mee, dus we zijn er vrij scheutig mee. Waar u nu op doelt is een traject wat we eigenlijk net beginnen, waar wij altijd wel kijken naar afloop, maar na afloop zal dus zijn 2 jaar na 1 februari 2018, hè, dus we hebben het over februari 2020, de situatie waar u op doelt. In hoeverre dan jobcoaching wordt ingezet, ja, dat vind ik nu lastig om te zeggen, maar het is een waardevol instrument. Ook omdat, eerlijk gezegd, het realiseren van uitstroom is in zekere zin niet zo ingewikkeld. Het realiseren van duurzame uitstroom is veel ingewikkelder. En wil je duurzame uitstroom realiseren, dan heeft het niet zoveel zin om te zeggen, zo alsjeblieft en nu redt u het wel. Dus ik denk dat het, de vraag achter de vraag is, vindt u jobcoaching net zo belangrijk als ik? Dan zijn we het eens.
Meneer Pruisma, was het de vraag achter de vraag?
Ik denk dat ik nog vragen heb, met name over de wijze waarop die jobcoaching plaatsvindt. Is daar sprake van uitgaan van het belang van de cliënt of vanuit het belang van de gemeente te zorgen dat er een reductie is van het aantal cliënten die in de bak zitten? En die twee uitgangspunten kunnen op zich met elkaar verschillen en conflicteren. Ik denk aan belangen. Dat behoeft enige uitleg. Op het moment dat we jobcoaching zouden organiseren vanuit dit huis, dan kan het een belang zijn omdat we daarmee de situatie in stand kunnen houden. En als we gaan coachen vanuit het belang van de cliënt, dan is die afhankelijkheid naar de organisatie niet daar. Die is alleen maar gericht op de cliënt.
De wethouder.
Ja, ik denk dat u één invalshoek vergeet, want het is een bijzondere driehoek dat er een belang is van een werknemer. Er is een belang van ons als gemeente en dat noem ik dan altijd maar even het algemeen belang voor het gemak. Maar er is ook een belang van een werkgever en daarbinnen opereren wij waarin we als uitgangspunt hebben dat geen van die drie partijen er iets aan heeft als iemand stokongelukkig wel een baan heeft. Dus de start van jobcoaching is altijd de gedachte, hoe kunnen we ervoor zorgen dat de oorspronkelijke gedachte dat iemand in die baan zijn geluk zou vinden, ook werkelijkheid wordt. En daarin geldt dat natuurlijk net zo goed voor een werkgever die zegt zo van, nou ja, ik heb dan weliswaar iemand aangenomen en mijn nek uitgestoken omdat ik dit ook vanuit mijn maatschappelijk verantwoord ondernemen of wat dan ook zag zitten. Dan moeten we die ook wat begeleiding bieden. Dat geldt bijvoorbeeld afgelopen jaren sterk bij de groep waarjongers die bij de dienst materiële instandhouding van Defensie is ingestroomd. Daar bieden we heel veel nazorg. Ook in het zorgen dat mensen elkaar snappen in de verschillen. Bij een andere groep kan die jobcoaching op een heel andere manier worden vormgegeven. Omdat dat gewoon echt per persoon en per groep verschillend is. De jobcoaching die wij samen met de pijler organiseren is echt anders dan de jobcoaching die we organiseren bij Fresh 0223, waar mensen worden opgeleid tot een plek in een horecakeuken. Maar dat gaat ervan uit dat de uitstroom duurzaam moet zijn. En de enige manier om uitstroom duurzaam te laten zijn is wanneer iemand daar uiteindelijk gewoon met een prettig gevoel naar zijn werk gaat, zoals wij dat ook iedere dag doen.
Ja, een aanvullende vraag, voorzitter. Die belangen die daarmee gemoeid zijn, die snap ik. En de manier waarop je de top pakt is ook prima. Maar ik denk nu even praktisch in de gezin van een outplacement. Er is een job, al jaren, maar men komt erachter dat men niet gelukkig is en in hoeverre kunnen beide partijen, de werkgever en de werknemer, nu begeleid worden in het voorkomen dat hij in de kuitenbak staat, komt, maar gewoon begeleid wordt naar een andere job waarin hij wel gelukkig kan zijn.
Wethouder.
Het is misschien aardig als ik u nu even verwijs naar het Huis van het Werk, waarin wij samen met het regionaal platform arbeidsmarktbeleid, ik zeg samen, maar we zijn daar onderdeel van, proberen om ook werkgevers die daarbij zijn aangesloten, en dat zijn er inmiddels veel, zo zullen we zeggen, te faciliteren dat mensen die van werk naar uitkering dreigen te gaan, van werk naar werk gaan. En daar zit ook het type zullen we zeggen, casus dat u net beschrijft, is daar onderdeel van. Misschien aardig om daar nog even naar te kijken. Het is een interessant initiatief.
Dank u wel, meneer Pruisma.
Prima beantwoording.
Dank u wel, meneer Pastoor.
Ja, voorzitter. Dat scheelt een interruptie, want aan de hand van het laatste zou mijn vraag zijn, bedoelde wethouder daar ook op het begrip, zeg maar, job relation, waarin deze systemen, zeg maar, ook de werknemers of dat soort, dat die dan, zeg maar, her en der geplaatst zouden kunnen worden om net zo lang te kijken van of iemand op zijn plekje zit. Voorzitter, een aantal vragen zijn al gesteld. Dan blijft er niet zo heel veel over, behalve van of de wethouder zou durven of kunnen aangeven wat de kern van de toegenomen aantal bezwaarschriften is. En zo ja, als hij dat zou willen, of daar welke actie op plaats zouden vinden. Volgens mij een verbandje met wat de heer Pruisma net aangaf. Is van dat het uitkeringsbestand van de gemeente die krijgt extra ondersteuning voor de complexe meervoudige problemen, hè, voor de, nou, dat bij het derde kwartaal. En het aantal, zo staat in de rapportage, komt ook door het aantal mensen met een laag arbeidsvermogen. Maar heeft de wethouder dan wel binnenkort dan ook wel cijfers van hoe dat dan zit, zeg maar, met de discussie van 55 plus, 60 plus en dat soort zaken, van hoe zich dat verhoudt. En dan, voorzitter, nou, dan kunnen we nog heel veel zeggen over dat PGB en die overzetting naar het zorg in natura. Ook op de scholen wordt daar nou mee samengewerkt. En voor de ene groep leerlingen wordt wel een PGB toegekend en ook voor het aantal uren op school om die leerlingen een stukje extra zorg te kunnen geven. En dat is dus, daar is dan ook weer uiteraard een stukje extra begeleiding nodig voor op de scholen. En werkt dat goed en heeft de wethouder daar geluiden van gehoord van dat het mogelijkerwijs ook wel eens niet goed zou kunnen gaan zijn? Voor zover. Dank je wel.
Dank u wel, de wethouder.
U maakt het me wel lastig, hoor, meneer Pastoor.
Dan zet ik mijn knopje uit en dan wordt het makkelijker.
Want hoe moet ik hier nou op antwoorden? Heeft u wel eens gehoord dat er iets niet goed ging bij? Ja, ja, ja. Dat betekent dat er iets niet goed... Ja, 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 nee. Nee, ik weet het echt niet. Sorry.
Ik ga door, meneer Pastoor. Mevrouw Dol, GroenLinks.
Ja, dank u wel, voorzitter. Twee vragen. In de tweede rapportage zijn geen mensen met loonsubsidie aan werk geholpen en in het derde kwartaal twee. En hoe komt het dat het zo moeizaam gaat? Want het kan toch niet zo zijn dat er zo weinig mensen in aanmerking komen voor deze voorziening? Dan, in het tweede kwartaal was er 115% afgehandelde aanvragen. In het derde kwartaal 94,2%. Betekent dit dat in het tweede kwartaal een achterstand is weggewerkt, maar dat er in het derde kwartaal de achterstand weer oploopt en wordt daardoor doorlooptijd van de behandeling verlengd?
Dank u wel, mevrouw Dol, de wethouder.
Um, Wat wij wel merken is eerlijk gezegd dat over het algemeen werkgevers veel meer geïnteresseerd zijn in investeringen in opleidingen die wij doen en investeringen in mensen, zal maar zeggen, begeleiden nadat een werkgever iemand aanneemt, dan dat het een financiële kwestie is. Het instrument loonkostensubsidie wordt door, laat ik zo zeggen, door werkgevers niet snel als doorslaggevend argument gezien om iemand wel of niet aan te nemen. Dus dat is het goede nieuws. Wij zouden graag zien, en daarom zijn wij in het kader van Slow Work ook nog aan het kijken of we de loonkostensubsidie breder in kunnen zetten. Wij zouden graag zien dat wij het instrument nog veel vaker zouden kunnen inzetten. Maar bij werkgevers is het meestal niet het doorslaggevende element. Die willen weten, is iemand goed voorbereid en krijg ik ook nog wat nazorg wanneer ik eenmaal, zal maar zeggen, mijn nek heb uitgestoken. Als het gaat over die afhandelingspercentages, het is niet per se zo dat er, als er meer wordt afgehandeld in een kwartaal dan 100%, dan is er dus ook een deel van een eerdere achterstand ingelopen. Als u zegt van ja, heeft dat dan ook effect op de afhandelingstermijnen? Ja, ongetwijfeld. Maar het wil ook nog wel eens zo zijn dat er richting het einde van een kwartaal in die maand opeens een piek is in het aantal aanvragen. Waardoor er feitelijk nog geen achterstand is ontstaan. Dus zo scherp als die vraag met ja of nee beantwoorden kan ik op dit moment niet. Maar laat ik zo zeggen, in zijn algemeenheid hebben wij natuurlijk niet voor niets bij u verzocht om extra formatie.
Dank u wel, mevrouw Dol. Zijn uw vragen hiermee beantwoord?
Is er nu een achterstand?
Wethouder.
Dat is aan de voorzitter, maar ik denk dat het goed is dat u daar scherp antwoord op krijgt, omdat er ook altijd wel een verschil is in het beeld tussen achterstand op de ambitie waarin wij mensen willen beantwoorden en de, zal maar zeggen, de wettelijke termijn. Maar als de voorzitter het toestaat, zou ik voorstellen dat de afdelingsmanager deze vraag even beantwoordt, maar dan wel bij een microfoon.
Wie mij bekest, komt deze kant op. Hebben we er nog een muziekje onder? Nee. Mevrouw Bakker, dank u wel. Het woord is aan u.
Ja, hij doet het. Goedenavond. Met name in wat zwaardere trajecten kennen we een hele lichte achterstand. Dat heeft te maken met het feit dat we dus inderdaad met name in dit team de formatieuitbreiding gevraagd hebben. Op het moment dat je hem vraagt en hem krijgt, moet je hem nog realiseren. En wil je ook nog de juiste mensen binnenhalen van de juiste kwaliteit. Dus met name in de wat zwaardere dossiers kennen we een lichte achterstand en verder is er geen sprake van achterstand.
Oké, dank u wel.
Ja, mevrouw Dol. Ga ik verder met behoorlijk bestuur. Mevrouw Bakker, bedankt. Behoorlijk bestuur.
Ja, voorzitter, bedankt ook.
Meneer Van Graan.
Het tweede kwartaal zien we alleen een lichte stijging in de WMO-adviezen en een daling in de huishoudelijke ondersteuning. Maar die zag ik, dacht ik, toegelicht staan. Maar die had ik vorige week opgeschreven. Maar nu ben ik even van mijn netvlies verdwenen. Het is voor de vergadering van 6 november. Dus... Maar dus, volgens mij was het goed verklaard. Waar. En het derde kwartaal, nou, positief dat er meer mensen naar werk zijn begeleid. En wat we nog meer zien is in de tweede en in het derde kwartaal, is dat er toename is van het aantal jeugdzorgcliënten. Dus ben ik bij een schommeling niet zo snel af van apropos, maar ik zie een toenemende stijging. En die heb je waarschijnlijk zelf ook al gezien. En is er al een lichte verklaring voor? Of bent u die nog aan het onderzoeken? En een toenemende stijging in de vervoersvoorzieningen. Maar daar zag ik al in de managementrapportage, dacht ik, een verklaring voor. Maar dat waren zover de vragen over de kwartaalrapportage. Daar zijn we heel blij mee.
Dank u wel. De wethouder.
Ja, eerlijk gezegd zijn wij nog niet zo bezig met de verklaring van het toenemende aantal aanvragen jeugdzorg. We zijn met twee dingen wat meer geprioriteerd bezig. Met het zorgen dat wij, en dan verwijs ik even naar het vorige agendapunt, zal ik maar zeggen, die eigen processen op orde hebben en de formatie op orde hebben. En dat we het aanbod zo hebben georganiseerd dat jongeren zo snel mogelijk weer aan het opgroeien zijn in plaats van behandeld te worden. En dan bedoel ik niet dat we proberen, zal ik maar zeggen, ze behandeling te ontzeggen. Maar als wij kijken naar de momenten dat zal ik maar zeggen, er iedere keer weer een stap op die escalatieladder gemaakt wordt, willen we op iedere trede van die ladder eigenlijk ook een uitstapmoment bieden. En onze samenwerking met de SUNS is daar een voorbeeld van. Dus we zoeken steeds naar mogelijkheden om de jongeren zo snel mogelijk weer in de situatie te brengen dat ze zo dicht mogelijk bij een gewoon opgroeiende situatie komen. Dat kunnen we lang niet voor iedereen, maar het is wel de ambitie om voor iedereen die uitweg, zal ik maar zeggen, of die situatie zo dicht mogelijk daarbij te organiseren. Als het gaat over de verklaring van de toename van het aantal gevallen, zoals ik zeg, dat heeft nog niet zozeer onze prioriteit. Ook omdat bij de start van de decentralisaties de inschatting op het aantal, zal ik maar zeggen, casussen dat de hulp van de gemeente nodig zou hebben veel hoger lag dan het aantal casussen wat wij nu kennen. Dus vanuit die zin, en die inschatting was niet door domme mensen gemaakt, zal ik maar zeggen, heb ik mij afgelopen jaar vaker zorgen gemaakt over de vraag, weet iedereen die onze hulp nodig heeft ons wel te vinden, dan dat ik mij zorgen heb gemaakt over, zijn er nou niet te veel mensen die gebruik maken van ons aanbod?
Dank u wel, meneer Van der Kraan.
Ja, voorzitter, helder antwoord. Maar we blijven hem gewoon volgen dan. En als het onder de norm valt, dan houden we hem gewoon goed in de raten.
Ja. Dank u wel. Fractie van de VVD. Mevrouw Hogedoorn.
Dank u wel, voorzitter. Nou, persoonlijk vind ik het eigenlijk heel prettig om verschillende rapportages naast elkaar te hebben, om een beetje het verschil te zien. Maar ja, het kan natuurlijk ook wat verwarring geven. Instroom, of het nu het eerste kwartaal is of het derde kwartaal. Daar zie je inderdaad in het derde kwartaal dat de instroom lager is dan de uitstroom. Maar dan verbaast het de VVD dat er nog steeds, of je nu het eerste of het derde kwartaal kijkt, dat dan nog dat aantal huishoudens wat in een uitkeringssituatie is, dat blijft zo om die 1800 schommelen. Dus daar zien we nou niet een verschuiving in. Dan staat er bij het tweede kwartaal, staat na 2018 ontstaan bij ongewijzigd beleid tekorten. Is hier al een optie hoe het college hiermee omgaat? En wij hadden ook inderdaad, maar daar kregen we net al uitleg over, dat inderdaad 10% op het voorzieningen van de jeugdzorg een stijging is. En ook op het aantal cliënten, maar dat gaf de wethouder net al een verklaring voor. Dus dat is voor ons dan ook verder wel duidelijk. Maar ja, en ook de WMO, daar zijn niet meer aanvragen, maar er is wel een stijging in de vervoerskosten. Dat verbaast ons ook wel. Dat was het eigenlijk op dit moment. Dank u wel.
Dank u wel, de wethouder.
Dank. Ja, een aantal fracties is daar natuurlijk op ingegaan, zal maar zeggen, de uitstroom-instroomcijfers. Dat is iets waar wij natuurlijk zelf ook scherp bovenop zitten, omdat, en dat is denk ik dan ook het antwoord op de vraag die u zegt van ja, na 2018 ontstaan bij ongewijzigd beleid tekorten. Ik hoop dat die boodschap niet nieuw is, want dat zijn de kruisende lijnen. Dat betekent dat als wij niks doen met elkaar, dat wij halverwege dat jaar ongeveer meer gaan uitgeven dan dat we binnenkrijgen. En dat is een situatie die we gelukkig met elkaar hebben voorzien en waar we ook nog een voorziening voor hebben getroffen. Maar vanaf dat moment is, zal ik maar zeggen, niks doen uitstel. ik hoop dat u het met me eens bent dat we met elkaar afgelopen jaren een hoop besluiten hebben genomen die erop gericht zijn om ervoor te zorgen dat die twee lijnen parallel gaan lopen. Namelijk dat we ongeveer net zoveel uitgeven als dat we binnenkrijgen binnen het sociaal domein. Maar dat is wel een ontzettende opgave waar iedere gemeente in Nederland mee kampt. En waarvan wij hebben gezegd dat de ruggengraat van die aanpak zit hem in de sociale innovatie en in de uitgangspunten dat we moeten zorgen dat we de vraag van de inwoners veel beter kennen. Nou, daar hebben we afgelopen jaar een aantal stappen in gemaakt. Gaan we volgend jaar ook onder andere via gebiedsgericht werken weer stappen inzetten. Dat we vol inzetten op uitstroom. Gelukkig met een veranderende arbeidsmarkt vergroten onze kansen met dank aan wie dan ook, maar ik ben er wel blij mee, op het verhogen van het uitstroomcijfer. We willen ervoor zorgen dat het aantal jongeren wat in zwaardere jeugdzorgtrajecten komt, dat dat op termijn vermindert, omdat we ze eerder een aanbod hebben gedaan waarmee ze weer op een normale manier aan opgroeien komen. Dat is beter voor de jongeren en dat is beter voor ons. En daarmee voorkomen we, wat het college betreft, dat we op het punt komen dat we eigenlijk moeten zeggen, we kijken nu naar de WMO, want binnen de WMO is ongeveer het enige wat we kunnen het korten op voorzieningen. Veel meer, vanuit budget geredeneerd, veel meer kun je daar niet, behalve wat inhoudelijke verbeteringen, maar die leiden niet per se tot ook minder budget. Maar tegen de tijd dat wij er toekomen ergens in 2019 dat we het gesprek zouden moeten hebben over het voorzieningenniveau in de WMO, dan denk ik dat ik de conclusie trek dat de decentralisaties mislukt zijn. Dus we hebben elkaar ontzettend hard nodig in die beweging die nog komt om ervoor te zorgen dat onze inwoners blij zijn met de manier waarop we dat gedecentraliseerde geld omgezet hebben in taken waar zij een antwoord op vinden op hun dagelijkse problematiek. En dan kunnen wij ook met elkaar zo eens per jaar eens goed kijken naar wat is het toch knap dat we dat allemaal binnen budget hebben geregeld. Dat gezegd hebbende wilde ik u complimenteren voor de manier waarop deze bespreking is verlopen. Want dat vond ik vanuit mijn kant ook heel prettig. Tot zover, voorzitter.
Goed, dank u wel. Hier nog reactie op, meneer Bruin.
Ja, ik had nog één vraag, voorzitter. Ik kan me herinneren dat volgens mij was het bij de bespreking van de eerste kwartaalrapportage dat ik aan de wethouder vroeg. Zo'n plaatje in met een aantal rolstoelen en vervoersvoorzieningen. En toen vroeg ik, hoe zit het nou eigenlijk met die boosters? Valt dat nou onder rolstoelen of waar zit dat onder? Als ik me niet vergis, zou de wethouder dat nog eventjes uitzoeken. Een hele flauwe vraag om dat nu te stellen. Maar ik blijf nog steeds wel benieuwd. Zit dat er nou in of is dat nou weer apart of valt het er buiten?
Wethouder misschien heel kort.
Nou, ik vond het net zo'n mooie afsluiting. hoe ga ik hier nou een stichtelijk antwoord op geven? Ik hoor dat de Griffie die vraag al heeft beantwoord via de ambtelijke lijn, maar ik ga erop toezien dat u hem nog een keer krijgt.
Dank u wel. Deze wordt dus ambtelijk afgedaan op die manier. Ik ga het herhalen. Ik vond dit een prettige manier van de commissie voorzitten. Ik vond het een prettige discussie. U gaat erover, dus mijn dank gaat uit aan u. Ik wens u een heel prettige avond.
Ik constateer veel koper en weinig piephout.